De titel is dus inderdaad Elementen, Elementalen en Elementaren. Maar ik vrees dat ik het onderwerp een beetje onderschat heb. En waarschijnlijk zal het zo zijn dat de voordracht, het eerste gedeelte, zal gewoon zijn uitleggen wat zijn nu eigenlijk elementalen. En een tweede gedeelte is van hoe is de werking nu van die elementalen, zonder natuurlijk de modus operandi mee te geven, want dat is verborgen kennis die ik natuurlijk dan ook niet heb. En dan heb je nog dat onderwerp van de elementaren. We gaan zien hoe dat ermee zit, maar waarschijnlijk is de kans groot dat er nog een volgende voordracht gaat komen dan het tweede deel. Dus we hebben alle tijd, alhoewel het een heel uitgebreid onderwerp is, en een onderwerp dat eigenlijk een beetje onderschat wordt, want als je dat inzicht hebt in de elementalen, dan kan je toch op een veel betere manier de theosofie begrijpen. Nu, als we dat op die manier zeggen, moet ik je toch nog altijd even er uw aandacht op vestigen dat datgene wat hier gezegd wordt altijd een subjectieve interpretatie is van die objectieve schriften van Jelena Petrovna Blavatsky en in dit geval vooral William Quant Judge en Robert Crosby. Dat mag u nooit vergeten. Er wordt over elementalen niet zo heel veel gezegd in de theosofie, maar dat wil dus zeggen dat je ook een beetje tussen de regels door moet lezen. Dus u zal mij het niet kwalijk nemen dat ik dat dan ook wel een beetje gedaan heb. Elementalen. Laat ons misschien eerst beginnen met een misverstand een beetje uit de wereld te helpen. Elementalen zijn vooral krachten. Je moet ze bekijken als krachten. En niet als wezens. Nu weet ik wel, Jelena Petrovna Blavatsky zegt dat het hele gemanifesteerde heelal is een uitdrukking van krachten en dus van wezens. Dat is perfect juist natuurlijk. Maar het is niet goed om elementaal als wezens te beschouwen, omdat je daar dan zelf een persoonlijke invulling gaat van geven. En we geven u even een voorbeeldje. U ziet hier afgebeeld zo'n boom elementaal en je wordt eigenlijk een beetje gekoesterd en dat lijkt toch echt wel zalig natuurlijk. Elementalen kunnen u dan beschermen, enzovoort, enzovoort. Maar laat ons nog eens eventjes dan misschien naar het volgende beeldje kijken. Ook een voorstelling van elementalen. En die zien er niet zo heel vriendelijk uit. Het zijn eerder kwelgeesten, bosgeesten, dan iets dat u beschermt. Dus nu is de vraag een beetje, welk van de twee interpretaties is nu eigenlijk juist? Ja, en het antwoord, dat weet u al, want ik heb het eigenlijk al gezegd, geen een van de twee natuurlijk. Want elementalen zijn nog goed, nog kwaad. Nog goed, nog kwaad. Tenminste, er zijn twee soorten, HPB maakt onderscheid tussen twee soorten van elementalen. De eerste elementalen, dat zijn die elementalen waar we een heel aantal verhalen in vinden, de natuurelementen van aarde, water, ether en vuur. En daar zijn legio verhalen over en die kan u vooral vinden in Schotland, Ierland, Bretagne, waar men daar een beetje, laten we zeggen, gespecialiseerd in is. Er worden ook namen aangegeven, dus als je het over de vuurelementalen hebt, dan spreekt men over salamanders. Als je over de elementalen hebt van het lucht, dan zijn dat sylfen. En voor het water, undinen. En voor de aardelementalen spreken ze dan over genomen bijvoorbeeld. En uiteraard ook over elfen. Maar het zijn enkel maar namen. Om u toch nog iets te zeggen over die tweede klas van elementalen, waar we eigenlijk niks kunnen over zeggen. Maar HPB geeft daar dan toch maar even een voorbeeldje van. En zij geeft daar een naam, zij zegt de Shudala Madan. Het is een naam en er staat bij, zij schreef wel, hij verheugt zich in plaatsen waar misdaad en moord gepleegd wordt en verblijft graag op plaatsen van terechtstellingen en begraafplaatsen. Het is een woord. Ja. Dus u kan er ook iets over terugvinden natuurlijk in de Steen van de Stilte en dat is dan bladzijde 63, vers 251, waar ze spreekt over de jealous lamayin in endless space. Dus we hebben gezegd dat elementalen eigenlijk nog goed, nog kwaad zijn. En elementalen, die hebben, juist eigenlijk zoals alles in het universum, een tweezijdig karakter. Alles is zowel centrum zoekend als centrum vliedend. En dat centrum zoekende aspect, dat manifesteert zich in die zin dat elementalen alles opnemen. Zij nemen alles op. En zij registreren alles, zal ik maar zeggen. En u begrijpt, en we gaan het er straks misschien nog wel over hebben, dat zij dan ook een heel belangrijke invloed spelen met betrekking tot karma bijvoorbeeld. Dus elementalen nemen alles op en zij reflecteren dat dan ook. Dat is interessant. Zij reflecteren. Maar op welke manier nemen zij alles op en reflecteren zij alles? Wel, zij doen dat, en dat zijn keywords dat je eigenlijk moet onthouden, zij doen dat op een onbewuste, automatische en fotografische manier. Dat moet je ervan onthouden. Want dat is belangrijk. De elementalen, die reflecteren natuurlijk, maar zij doen dat overeenkomstig de wetten van de natuur van die Manvantara. Ook belangrijk om te onthouden. We gaan nog even verder met gewoon iets te vertellen over de elementalen. Dus de eerste groep van elementalen, dus die natuurelementalen, die worden ook nog genoemd, en onthoud dat, als onbewuste godsvonken. Onbewuste godsvonken. En ook nog als medewerkers van de goden, werktuigen van de goden. En ook als levensatomen van de oorspronkelijke substantie. Levensatomen van de oorspronkelijke substantie, ja, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Wel, we kennen eigenlijk een beetje daar die vergelijking al maken in het menselijk lichaam met de stamcellen bijvoorbeeld. De stamcellen zouden we kunnen zien als de homogene substantie waar al de organen bijvoorbeeld van gemaakt worden. Dus vanuit dat aspect is dat homogeen. Maar natuurlijk zijn die stamcellen niet homogeen. Zij zijn homogeen met betrekking tot een bepaald gebied. Zij zijn natuurlijk gevormd daarvoor. Ze komen niet uit niks, zal ik maar zeggen. Dus dat begrip van homogeen en differentialiteit, dat is relatief en heeft natuurlijk enkel maar betrekking tot het plane waarop dat ze werken. En zo is dat ook met die levensatomen van die oorspronkelijke substantie. En HPB vertelt daar heel veel over, over die homogene substantie. En dat is ook een zeer belangrijk onderwerp in de theosofie. Er zijn ook verschillende namen voor. Als je dan eens gaat kijken naar deel 1 bijvoorbeeld, bladzijde 256, dan schrijft bijvoorbeeld HPB dat Pradhana is beslist synoniem met Mula Prakriti en Akasha. Bijvoorbeeld. Elementalen, wat moeten we daar nog van weten? Wel, om te beginnen zijn elementalen overal aanwezig en er is echt niks in de natuur, totaal niks dat niet zonder elementalen werkt. Het komt door elementalen, dat de wind waait, dat het vuur brandt, dat het water vloeit, dat onze organen worden op hun plaats gehouden, zowel de fysieke als de astrale organen. Zonder elementalen gebeurt er niks, dus elementalen zijn overal aanwezig. En elementalen hebben dan uiteraard ook een belangrijke rol in het lichaam van de mens, het spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel, hart- en vatenstelsel, voortplantingsstelsel, enzovoort, enzovoort, lymfestelsel. Zonder elementalen kan er niks. Dus alles is in feite opgebouwd, zou je kunnen zeggen, uit elementalen. Dan is het ook nog belangrijk om te weten dat het aantal elementalen vrijwel ontelbaar is. En dat hun verschillende onderafdelingen vrijwel oneindig zijn. Dat komt natuurlijk overeen met het feit dat we juist gezegd hebben dat elementalen overal zijn. Dus ontelbaar zijn zij en een oneindig aantal soorten. Als je ze dan toch zou willen indelen, dan zou je ze eigenlijk nog kunnen indelen in de zin van op het fysieke gebied, op het mentale gebied en op het cognitieve gebied. Zo zou je al een bepaalde indeling kunnen maken als je dat wil. Maar nu gaan we nog een woord gebruiken voor de elementale, die heel belangrijk is en dat moet je gewoon onthouden. Elementale schrijft HPB... Ik denk dat het eigenlijk eerder chatjes is, maar dat doet er niet toe. Zijn vormen het zenuwstelsel van de natuur. Het zenuwstelsel van de natuur, en dat moet je onthouden. Want een zenuwstelsel, als je erover nadenkt, dat is iets heel speciaals. Ik heb op dit moment heb ik een gedachte in mij, en die gedachte die is volledig immaterieel. Niemand van jullie weet welke gedachte ik nu heb. Die gedachte is volgens de wetenschap puur geestelijk. Maar ik zou graag die gedachte tot uitdrukking kunnen brengen. Maar het tot uitdrukking brengen is op het fysieke gebied. En dat is een heel ander plane. Dus hoe kun je nu eigenlijk dat puur geestelijke, dat in feite niet bestaat volgens de wetenschap, hoe kan je dat nu fysiek naar tot uitdrukking brengen? Wel, dat kan door middel van het zenuwstelsel. Mijn gedachte die ik had is, ik breng mijn arm naar boven en ik doe het. Maar als je erover nadenkt, is dat in feite een onmogelijkheid. Denk je er nog dieper over na, dan heeft dat ook wel nog een aantal complicaties. In die zin dat, veronderstel nu even, dat het gebied van, laat ons nu even hebben, je hebt het fysieke gebied en je hebt het astrale gebied. Veronderstel nu even dat dat astrale gebied beschikbaar wordt in dit fysieke gebied en dat al die wezens die daar zijn zich op dat fysieke gebied zouden kunnen manifesteren. Stel nu voor dat er een poort zou zijn waardoor dat zij ons gebied zouden kunnen binnentreden. Totale wanorde. En dat is niet de bedoeling. Dus met andere woorden, de natuur is dus... de natuur is een eenheid. Dat is de eerste grondstelling van de theosofie. Is een eenheid in verscheidenheid. Verscheidenheid wil zeggen dat er verschillende planes zijn. En die planes die zijn als het ware met schotten zijn die van elkaar gescheiden. Het ene gebied kan niet in het andere gebied. Zo moet het zijn om de orde te handhaven. Maar het moet iets zijn dat daartussen gaat. Met andere woorden, de elementale. En dat is ook een van de redenen waarom die kennis over elementalen vooral wat geheim gehouden wordt. En u zal bijvoorbeeld op televisie toch niet zo dikwijls zien dat daar dingen met elementalen gebeuren. Vroeger, 20e eeuw, 19e eeuw, denk bijvoorbeeld aan seancekamers enzovoort, waren er wel een aantal dingen, maar je gaat dat nu echt bijna niet meer vinden en daar is een speciale reden voor, namelijk dat de Mahatmas dat verhinderen. Dat is wat William Quan Judge schrijft. Dus, elementalen. Elementalen kan je eigenlijk ook beschouwen als de bouwstenen van de natuur. En die bouwstenen, je hebt dus, en we gaan even overgaan naar een ander beeld. Oh ja, hier ziet je dus een voorbeeldje van elementalen zijn dus gewoon overal. En hun aantal is ontelbaar. En je ziet, het is hier een fruitkorf, neem ik aan. En elementalen zijn, zonder elementalen kan er dus niks. Hè. Dat is daar even een voorbeeldje van. We gaan dit even overschakelen. Dat gaan we ook overschakelen. Goh, dit is een beeld dat u ongetwijfeld wel kent. Uit 5 Years of Theosophy. En dat blijkbaar komt van esoteric boeddhisme. En daar zie je, langs de linkerkant heb je het eerste elementalenrijk, tweede elementalenrijk, derde elementalenrijk. En je ziet het mineralenrijk en dan het planten, dieren, mens enzovoort. U ziet dat er een mineralenrijk is in feite de scheidingslijn. Er wordt gezegd, nou, als je dan toch een onderscheid wilt maken van die elementalen, het eerste elementaal is onbewust, tweede half bewust, derde bewust, maar het is maar bij wijze van spreken dat je dat op die manier moet zien. Maar, ja, ik ga nog even, ik weet niet of dat het boek, ik heb het even ook nog ingekleurd. En dat is misschien niet zo heel belangrijk, maar ik geef het zomaar even tussendoor. Dan ziet u bijvoorbeeld, dus links bovenaan ziet u, de geest die afdaalt in de materie, En langs de andere kant de geest die terug vanuit de materie stijgt. Als u naar deze langs de onderkant is het dus, zijn het dus de vormen. Als u naar deze tekening kijkt, wel dan ziet u eigenlijk ook een heel klein beetje bladzijde 200 van de geheime leer. Wat ik daar, de tekening die ik daar op het bord gezet heb. En we gaan dan nog even, wat u hier ziet, en ik weet niet of dat je dat... Ik heb hier nog een tekeningetje, maar is eigenlijk bijna identiek hetzelfde als dat. Je vertrekt vanuit het puur geestelijke standpunt. De materie daalt in de stof af om nadien het bewustzijn terug dezelfde plaats in te nemen zoals het was, maar verrijkt, zal ik maar zeggen. Maar als u naar deze cyclus ziet, en dat is eigenlijk wat je hier ziet, de cyclus tussen materie en bewustzijn. Er is een oneindige cyclus materie-bewustzijn, het is een perpetuum mobile. En we hebben even afgeweken, maar we vonden het toch interessant. Als u hier naar kijkt, dan ziet u eigenlijk identiek hetzelfde. Hè? Want als u hier naar die top kijkt, hier zou je kunnen hier zeggen, wel, hier is het geest op zijn maximum en hier is het stoffelijke op zijn minimum. En je ziet dat die lijnen, die komen naar elkaar toe en die zijn complementair aan elkaar. Totdat ze op het gegeven moment hier onderaan, hè, dat is dan bol D in feite, hè, op bladzijde 200, hier zijn. En dan gebeurt er terug, het bewustzijn ontwikkelt zich terug uit de vorm, uit de materie. En de materie die gaat dus terug, neemt terug eigenlijk haar plaats in van... Die gaat op in bewustzijn. Wat u hier ziet, hier feitelijk, dit hier, is identiek hetzelfde als dit. En deze cyclus in feite, die u hier ziet, is dezelfde cyclus dan dat. Het is even tussendoor en het heeft niks te maken met het elementale, maar ik kon mij toch niet inhouden om er iets over te vertellen. Nee, gaan we even zo laten. Dus, wat moet u nog weten over die elementalen? Wel, op deze foto, als je het op die manier beziet, dan zeg je wel, de elementalen, die zijn lager.
Maar het is niks.
Die elementalen, die zijn lager dan het mineralenrijk. Dat is wat u hier ziet, hè. Want ze komen voor dat mineraalrijk. Maar eigenlijk is dat niet helemaal juist. Want je kan zeggen, en nu nog een belangrijk aspect van, dat het mineraalrijk wordt belevendigd door de elementalen. Dus de elementalen vormen als het ware de geest van de materie. En dat is een belangrijk. En dat wil in feite ook zeggen dat de elementen, aarde, water, vuur, ether, dat zoals we die nu kennen, dat die niet altijd geweest zijn zoals we ze nu kennen, dat die ook aan evolutie onderhevig zijn. En HPB zegt daar ietsje van, wel, zij zegt, zij ontwikkelen zich conform met de bollen en de ronde. Dus we zitten momenteel, hebben wij op de vierde bol, en we hebben al vier ronden, 1, 2, 3 en dan op de vierde. Daar zitten we. En ze zegt wel, die elementen die ontwikkelen zich in dezelfde pari passu, of ik weet niet hoe dat je dat zegt. Gelijktijdig met de evolutie van het bewustzijn. En ik heb hier een stukje. Zodoende, natuurlijk is er nu een vijfde element op komst. En van dat vijfde element zegt zij, wel, datgene wat typisch daarvoor is, is de doordringbaarheid. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen natuurlijk, want we hebben allemaal onze gsm bij en die gsm die doordringt alles. Dus de doordringbaarheid zou dat vijfde element zijn, fysiek. En zij schrijft ook, wel, we kunnen het nu nog niet zien, dat vijfde element, omdat onze fysieke en onze astrale zintuigen nog niet genoeg geëvolueerd zijn. En ik lees dat heel even voor. Het is in het Engels, in Echoes of the Orient, bladzijde 365, heb ik dat gevonden. Maar er staat in, wat ik er juist gezegd heb. Er staat, as yet higher manners has not fully incarnated in mankind as a whole, for the time has not yet come for it. That will come later, and then a corresponding element in nature will appear and be visible in the air. This element will be a development of akasha corresponding to manas and will proceed into greater and greater visibility as manas develops in man. In fact, this element is already in the air, but is not perceived by us because we have not yet developed the necessary senses and uses of organs to enable us to cognize it. Dus elementale belevenigen in feite de elementen. De mens heeft ook alle bouwstenen in zich van die elementen. En APB schrijft dat bepaalde mensen hebben van een bepaalde soort elementalen een overvloed en dat heeft een betrekking op hun persoonlijke leven. En zo verwijst ze bijvoorbeeld, geeft ze voorbeelden van mensen die niks bezitten en die als ze 30 jaar zijn, multimiljonair zijn. Bijvoorbeeld. En zij schrijft dan, dat vindt u op deel 1, bladzijde 295, voetnota 3. Omdat de mens is samengesteld uit alle grote elementen, vuur, lucht, water en aarde en ether, voelen de elementalen die respectievelijk tot die elementen behoren zich aangetrokken tot de mens, omdat zij in essentie met hem overeenkomen. Het element dat in een bepaalde constitutie, overheerst, zal tijdens het hele leven het heersende element zijn. Als bijvoorbeeld in de mens de aard, dus de gnoomelement, de overhand heeft, zullen de gnomen hem ertoe brengen om edele metalen, geld, rijkdom enzovoort te vergaren. Interesting. En daar worden ook veel vragen over gesteld. Je hebt een boekje, Gesprekken met een occultist, de student stelt daar zeer veel vragen over. Nu, elementalen zijn dus eigenlijk oppermachtig op het gebied waar dat ze werkzaam zijn. En een voorbeeld dat gewoon gegeven wordt is elektriciteit. Elektriciteit is in staat om door een koperen draad te gaan en kan daar en heeft daar totale macht. Zo is het ook met elementalen. Op hun specifiek terrein zijn elementalen oppermachtig. En zoals reeds gezegd, kan dat een probleem geven en is dat de reden waarom dat adepten deze kennis verborgen houden. En zij verbergen dit zowel op een actieve als op een passieve manier. Op een actieve manier. Er zijn mensen, en we gaan na het... tijd zit goed. We gaan een kleine proefneming doen met elementalen, om te zien hoe gevoelig u daarvoor bent. Niet speciaals, maar het is toch wel een proef. En indien u daar gevoelig voor bent, wel, dan gaan de adepten daar een stokje voor steken, zodanig dat u het niet verder kan. Dus zij verhinderen echt de kennis ervoor. En waarom doen zij dat zo? Wel, van zodra dat die wereld van elementalen zou doorbreken, in deze wereld krijg je het ontstaan van donkere zijde van de adepten. En als dat gebeurt, juist zoals er in Atlantis ook gebeurd is, dan is het onvermijdelijk dat er een strijd zal plaatsvinden tussen de goede en de slechte, waarbij natuurlijk de uitslag vooraf al gekend is, want de goede gaan winnen. Waarom gaan zij winnen? Wel, omdat zij een beroep kunnen doen op die elementalen, in die zin dat zij die elementalen, dat zij medewerkers zijn van de natuur, en dat zij uiteraard minder inspanning moeten doen om bepaalde effecten te bekomen dan wanneer dat je de elementalen tegen hun natuur in laat werken. Dat is een eerste reden. En een tweede reden is dat natuurlijk de donkere broeders allemaal concurrenten van elkaar zijn en niet zo goed kunnen samenwerken. zij kunnen wel samenwerken, maar uiteindelijk is het toch altijd de bedoeling dat de ene donkere adept de levensenergie van de andere in zich neemt of afneemt. Dat even terzijde. Nu, de vraag is dus gesteld aan, is de mens gevaarlijk? En ik lees nu gewoon iets uit gesprekken met een occultist. En het is in het Engels, maar u begrijpt het wel. Nee, we gaan het wel een beetje, we vertalen een beetje. Hè. En de student die vraagt, what does occultism teach in regard to man broadly spoken? Dus wat zegt het occultisme in verband met de mens in de algemene zin? En de wijze is dan William Quandjus, die zegt, that he is the highest product of evolution, and hence has in him a center or focus corresponding to each center of focus or power in the universe. Met andere woorden, de mens is het hoogste product van evolutie en heeft in hem middelpunten van kracht en macht die overeenstemmen met die krachten en machten die dat je terugvindt in het universum. He therefore has many centers or foci, brandpunten, for force, power and knowledge, as there are such in the greater world about and within. Dus het beetje een herhaling van hetzelfde. De mens heeft vele brandpunten van krachten en machten en kennis in hem die van toepassing zijn in de wereld, maar ook in zichzelf. En nu vraagt die student, ja maar, is dat dan niet van toepassing op speciale mensen, heel intelligente mensen of zo? En er wordt de vraag gesteld, do you mean to include also the ordinary run of man? Or is it the exceptions you refer to? Is het van toepassing op iedereen of is het of enkel voor speciale mensen? I include every human being, dus elke mens. And that will reach from the lowest to the very highest, van de laagste tot de hoogste. Both those who know and those beyond us, who are suspected as being in existence. En hierbij verwijst hij, zoals we verder zullen zien, niet alleen naar de mens zoals deze op de aarde woont, maar ook naar andere mensen op andere planeten. Want deze zin wordt dan vervolledigd. Although we are accustomed to confine the term human, menselijk, to this earth, it is not correct to confine that sort of being to this plane or globe, because other planets have being the same as ours in essential power and nature and possibility. Dus het begrip mens is niet beperkt tot deze aarde. Zijn we alleen? Well, volgens William Quandjus, nee, we zijn niet alleen. Er zijn mensen, of datgene wat je mens kunt noemen, met andere woorden, zelfbewuste wezens, zijn niet beperkt tot aarde. Een volgende puntje. We hebben gezegd dat elementale krachtvelden zijn. Dat is belangrijk. Hè? We stappen even af van wezens. En omdat het krachtvelden zijn, kunnen zij elke mogelijke vorm aannemen. En William Quandjus schrijft dat dat zeer ver gaat. En zelfs indien je niet bewust bent dat je kennis hebt van bepaalde vormen, dan kunnen de elementalen daar toch gebruik van maken. Hij schrijft dat op het moment van de bevruchting, dat de elementalen die tot de moeder behoren, dat die ook gegrepen worden door het kind en gedurende een heel lange periode kunnen teruggaan. Dus dat is ook wel belangrijk. Zo verwijzen we bijvoorbeeld naar een voorbeeld vanuit de literatuur van Luther bijvoorbeeld, hè, die de duivel daadwerkelijk zag. Ik lees gewoon even in het Engels wat William Quandjus zegt, gewoon om te laten zien dat er geen misverstanden zijn. Hij schrijft, these pictures are found in the aura of the person and are due to prenatal impressions. Each child emerges into life the possessor of pictures floating about and clinging to it, derived from the mother. And thus you can go back an enormous distance in time for these pictures, all through the long line of your descent. It is a part of the action of the law which causes effects upon a child's body through influences acting on the mother during gestation, dus bevruchting. Dus het is eigenlijk wat ik hier juist gezegd heb, die beelden die zijn, die zitten in onze sfeer en die kunnen door de elementale kunnen die gebruikt worden. Het valt mee, het is nu momenteel 11:40 en het was mijn gedachte, dus dit is eigenlijk het eerste gedeelte van u een inzicht te geven, wat zijn nu eigenlijk die elementalen. En zoals gezegd, ik kan een kleine proefneming maken. U mag ook al vragen stellen, maar liefst vragen die echt betrekking hebben met hetgeen dat ik gezegd word. En we doen een kleine proefneming. Het resultaat van die proefneming, datgene wat u zal ervaren, dat gaan we in het tweede gedeelte gaan we zeggen. Gaan we uitleggen hoe dat het komt in feite. Dit is de proefneming. Voilà. Dat is nu de bedoeling. Wel, u kijkt gewoon naar de foto van HPB. U kijkt er gewoon naar en u blijft er naar kijken. En u ziet wat dat in uzelf opbrengt. U zal zien dat daar een aantal dingen al of niet zullen gebeuren. Dat kan u doen en u kan ook rustig nadenken over vragen die u eventueel zou willen stellen over hetgeen wat ik momenteel gezegd heb. Hebt u geen vragen, dan is dat ook perfect. En dan gaan we binnen enkele minuutjes verder. En gaan we trachten uit te leggen, iets verder iets uit te leggen over deze proefneming. Dus als u een vraag hebt, dan mag u die stellen.
Ik heb niet goed begrepen wat je hebt uitgelegd over die beelden die bij de moeder aanwezig zijn tijdens de conceptie en dan ook bij het kind en die ver kunnen teruggaan.
Ja.
Snap niet helemaal?
Nee, dat is heel logisch. dat niet zo heel duidelijk is. Maar het is eigenlijk iets dat in het tweede gedeelte nog verder zal uitgelegd worden. Om u toch nog iets daarover te zeggen. Het is zo, Willem Quan Judge zegt, each being has his own elementals who partake to his nature and his thoughts. Met andere woorden, het tweede gedeelte dus van de werking van de elementalen, het hoe, zal u zien dat er een innig verband is tussen elementalen en het astrale licht en de aura die elke mens omgeeft. En dat is in feite het antwoord. Elementalen, zoals we gezegd hebben, hebben tot doel om te registreren. Zij registreren. En elk wezen, we gaan een stukje in het tweede deel voorlezen, waarin HPB en Judge dat zeggen, elementalen registreren. En elementalen werken ook door elkaar heen. Dus jij hebt jouw elementalen, ik heb die van mij. De aarde heeft ook al elementalen. Dat noemen we dan het astrale licht bijvoorbeeld. En we hebben ook op het zonnestelsel heeft ook zijn elementalen. In de theosofie kunnen we dat dan de registreerders, de libica's noemen. En al die elementalen die werken in feite door elkaar heen. Het punt is in feite dat de elementalen ervoor zorgen dat de dingen geregistreerd worden. Ze worden geregistreerd. En uiteraard dan ook weer gereflecteerd, juist zoals een spiegel die reflecteert. Dus elementaal zijn nog goed, nog kwaad, maar indien dat je zelf een indruk nalaat op die elementalen die negatief zijn, ga je een negatieve indruk terugkrijgen. En dus dat is echt belangrijk, die elementalen die nemen in feite alles op en het is door die elementalen dat er niets verloren gaat eigenlijk van alle opgebouwde ervaringen die dat we hebben. En dat is dan nog een heel onderwerp met de vraag, ja, wie zijn wij nu eigenlijk? En dat was ook een beetje een bedoeling om in het tweede gedeelte verder over te gaan.
Ja. Ja, kijk, mij met de zomaar rond die elementalen en vanuit de opvoeding in het verleden, als ik
kind zo, je Engel bewaarde.
Ja.
Daar link, maar ik heb een indruk dat dit nog ruimer is.
Ja. Ja, dus je vraagt je af of dat er een link is tussen watgene dat je in je opvoeding hebt gehad van die engelbewaarder en elementale. Er is een link, want we hebben eigenlijk al gezegd natuurlijk dat elementalen overal zijn en dat elementalen aan alles deelnemen. Maar dat idee van ja, die engelbewaarder is een beetje, ik heb het er een beetje wat moeilijker mee. En ik kan er eigenlijk niet zo heel direct op antwoorden. Nee, ik ga dat niet doen. Elementaal is echt heel ruim, ja. Elementaal zijn echt essentieel als je eigenlijk ook maar iets over die theosofie wilt begrijpen. Want elementalen... We hebben een vorige voordracht, ging over Fogat, weet je nog? En Fogat is de brug waarlangs de ideeën die in de goddelijke gedachten aanwezig zijn op de goddelijke substantie worden afgedrukt als de wetten van de natuur. Ja, dat was Fogat, hebben we toen gezegd. Maar deze voordracht is in feite een beetje een vervolg op Fogat. Want de vraag is, hoe worden die dan afgedrukt? Wel, die worden afgedrukt door hulp van, door middel van die elementalen. Die over elementalen zijn dat zenuwstelsel. Elementalen is de elementale. Het leven is substantieel. Dat is ook iets heel raar. Het leven is substantieel. Wat wil dat zeggen? Het leven is substantieel. Dat wil zeggen, er kan van het leven afgenomen worden, maar er kan ook aan het leven toegevoegd worden. En vandaar bijvoorbeeld ook die dingen zoals handoplegging, reiki enzovoort. Al die dingen die zijn waar, die hebben een invloed, maar ook weer niet. Het leven is substantieel en je kan door middel van magnetisatie, zoals we zullen zien, kan je dingen toevoegen en wegnemen. En dan is het de vraag natuurlijk, is dat nu goed of is dat nu slecht? Dat is een moeilijke zaak, want het kan zijn dat je te veel aan energie hebt, en, of het kan ook zijn dat je te weinig hebt. En de persoon die zijn hand oplegt, kan evengoed energie van jou wegzuigen dan energie geven. En het kan zijn dat het wegzuigen een gunstig effect heeft, maar het kan ook zijn dat het een negatief effect heeft. Dus het leven is substantieel. Het is niet direct een antwoord op die engel waarop je het over hebt, maar... Suzanne.
Ik vind die elementale heel mysterieus. U zegt, zij zijn overal, ook in ons,
ja.
En zij weerspiegelen. Is dat een bedoeling dat zij een soort ontwikkeling ondergaan, maar zij reflecteren ook naar ons, iets dat dan terug kan komen... Speelt dat dan een rol? Gaat dat dan naar een geweten en zo in ons?
Ja, dus ik merk zo'n beetje verschillende vragen. Dus die elementalen ontwikkelen die zich feitelijk ook een beetje. En hoe zit het dan eigenlijk met repercussie op ons? Maar je zou het in feite kunnen zien dat elementalen, hebben we gezegd, zijn de levensatomen van de oorspronkelijke substantie. Dat wil dus zeggen dat op een bepaald moment is er een manvantara die plaatsvindt. Een nieuwe periode van heel lang. En dat is dan niet niks. Tijdens die manvantara moeten er dingen gebeuren. Die dingen die moeten gebeuren, die worden vastgelegd in die elementaal. Die elementalen zijn de levensatomen van de oorspronkelijke substantie. Die gaan ervoor zorgen dat er op een... De bewoners van die manvantara, die gaan op een bepaalde manier reageren. En het zijn de elementalen die er dus zullen voor zorgen dat die wetten van de natuur gerespecteerd worden. En dat is eigenlijk ook in uzelf het doel. De elementalen in uzelf, die gaan ervoor zorgen dat er dingen gebeuren, dat er oorzaak en gevolg. Je kan karma niet... Er kan geen karma zijn zonder elementaal. Die elementaal zijn krachtvelden in u. En die elementalen die zijn in elk van ons aanwezig. En wij wisselen constant elementalen uit. Bijvoorbeeld, als je boos bent op iemand, dan zal het zo zijn dat de elementalen die tot die boosheid behoren bij die andere persoon, naar u komen. Dus die elementalen zijn... Elke gedachte dat je hebt, zal op een of andere manier elementalen magnetiseren en zal in uw sfeer blijven hangen, waardoor dat uw magnetische substantie zal reageren met uw omgeving in overeenstemming met de magnetische omgeving, de elementalen van de anderen. En dat zit allemaal in en door elkaar. Dus vandaar dat karma eigenlijk ook mogelijk is en dat elementalen in feite uw leven mee bepalen. Ik ben al een stukje op weg voor deel 2. We gaan. Ja. Dus, we herhalen nog eens even een uitspraak van William Crown Judge, waarin dat hij zegt: each human being has its own elementals who partake to his nature and his thoughts. Dus elke menselijk wezen heeft zijn eigen elementalen die deelnemen aan zijn natuur en aan zijn gedachten. Ik kan u vinden in een epitome of theosofie. U ziet dat we nu even aan een nieuw element gekomen zijn van de elementalen, waar we tot hiertoe nog niet aan gekomen zijn, namelijk over gedachten. Elementalen hebben een... Uw gedachten hebben beïnvloeden de elementaal. En dat is ook een zeer erg interessant onderwerp. Iets dat u misschien ook nog interessant vindt om te weten is... Dus elke... We hebben onze eigen elementalen. Maar je hebt zowel fysieke levensatomen als psychische levensatomen. En HPB schrijft in haar geheime leer dat de... fysieke levensatomen, en er wordt aan toegevoegd ook deze psychische levensatomen, hun weg terugvinden bij elke reïncarnatie. En dat is natuurlijk zeer interessant. Bij elke reïncarnatie gaan die levensatomen hun weg terugvinden tot de monade, tot de pelgrim, tot datgene wat je bent. Interessant. Vandaar ook natuurlijk dat de theosofie het heeft over skandhas. Heel dat verhaal van die skandhas, hoe zit het? Wel, het zijn dus de elementalen. Nu, je mag de skandhas niet verwarren met chayas. De chayas, u weet, een chaya is een... je kan dus met een deel van jezelf, van je astrale lichaam, kan je naar buiten brengen. En dat is uiteindelijk wat de theosofie leert dat de lunaire pitris doet. De lunaire pitris geeft een deel van zichzelf, zijn astrale lichaam. Zij verzorgen, de lunaire pitris verzorgen de vormen en gaan er dan als het ware zelf in wonen. Dus u mag dat niet verwarren, dus de chayas met de skandhas. Maar beide, zowel chayas als skandhas, zijn gevormd van elementalen. We hebben gezegd dat dus die psychische levensatomen hun weg terugvinden. En ja, dat is interessant. Vandaar dat je dus leven na leven een bepaalde continuïteit kunt krijgen natuurlijk. Hè. Elke gedachte die we hebben, zowel goede als slechte, raakt elementalen die daarop betrekking hebben en deze ankeren zich aan ons vast. Maar, en nu komen we een beetje op de proefneming die we gedaan hebben, niet enkel en alleen maar op onze gedachten, maar ook op voorwerpen. En daarom, we lezen even verder. Ook op voorwerpen. En datgene waar de elementalen vooral, en we gaan het daar misschien straks over hebben, die kanalen die de elementalen gebruiken om met hun omgeving in contact te komen, zijn vooral de ogen, de duimen en de handen. En vandaar ook de verhalen van handoplegging rijk, maar vooral die ogen. En het is daarom dat ik die foto daar zet, want de elementalen van HPB, die zitten ergens mee in de foto ook opgeslagen. U weet ook, als u magnetisme hebt en u u hebt een magneet, dan kan u daar andere stukjes ijzer mee magnetiseren en de magneet zelf zal niet in kracht afnemen. Zo zit dat ook met foto's. U kan die foto zoveel keren laten herdrukken dat je wilt, maar die impressie van die elementalen van HPB, die zitten op de foto. En als u daar goed naar kijkt en blijft kijken, zal u zien dat daar een dubbele... dat u daar een dubbel gevoel bij hebt. Maar u hoeft daar, dat is ook nog eigenlijk een regel die we hebben, is dat we er gewoon niks over zeggen. Dingen, bepaalde gevoeligheden op dat astrale gebied, die worden gewoon, die houdt iedereen voor zichzelf. Dus we hoeven er niet over te praten. Maar ik wou het alleen maar meegeven. Het is misschien ook de reden waarom bijvoorbeeld dictators hun foto's overal hangen. Om toch een bepaalde invloed te kunnen uitoefenen. En natuurlijk, de ene persoon heeft meer elementalen in zich dan de andere. Ik denk aan de Hitler bijvoorbeeld, die overal zijn foto heeft een bepaalde invloed. Dus het is dus niet alleen op gedachten, maar ook op voorwerpen. En iedereen kent natuurlijk de andere voorbeeld van de Mona Lisa bijvoorbeeld, waar men zegt, dat er zit toch iets in en iedereen voelt daar iets... zijn die elementalen. Nog iets belangrijk om te weten is dat onze elementalen hebben dus een... of wij beïnvloeden de elementalen door middel van onze gedachten. En dan spreken we over, op een gegeven moment over entiteiten. Onze gedachte kan een entiteit worden. Men zou er nog een voordracht kunnen geven in verband met wat is nu het verschil tussen een entiteit en een wezen, want dat is niet hetzelfde. Maar entiteiten zijn gedachten die vorm krijgen en die zich materialiseren. En gedachten zullen vorm krijgen naarmate de wilskracht groter is, de imaginatie en de begeerte. En als we dan spreken over de wil bijvoorbeeld, dan kunnen we in de geheime leer iets vinden over de Icha-Sakti, over imaginatie, Kriya-Sakti, en de begeerte of de Kundalini-Sakti. Dus de wijze, de manier waarop dat de mens momenteel tot voortplanting komt, is een manier die... die naarmate we verder evolueren, die opgegeven zal moeten worden. Want de mens is op het moment van het derde wortelras, was een scheiding van de geslachten. De mens zal terug man-vrouw worden. En het voortgeslacht zal dus gemaakt worden, en de manier van voortbrengen zal gemaakt worden door middel van die Icha-Sakti, Kriya-Sakti en Kundalini-Sakti. Vandaar ook natuurlijk dat de maan, onze maanvaders, die methode gebruiken en dat zijn hun chayas. Een deel van hun astrale lichaam. Terwijl dat de moeder nu een stukje van haar fysieke lichaam naar buiten brengt, wel zal dan de moeder-vader een deel van zijn astraal lichaam naar buiten brengen. En vandaar ook natuurlijk ook die vraag, ik heb daar altijd last mee gehad, waarin staat dat, ja, wij zijn die lunaire pitris, schrijft HPB in de geheime leer. Zijn we ze nu of zijn we ze nu niet? Wel of niet? Ja, we zijn ze wel en we zijn ze niet. Want we zijn een deel van die lunaire pitris, juist zoals we een deel zijn van de zonnepitri. Identiek hetzelfde, die ook zijn chaya, maar dan op het gebied van bewustzijn uitstoten. En we zijn ook de logos, die een deel, de logos die de monade in feite vertegenwoordigt. Dus wij zijn een samengesteld wezen en we zijn het allemaal wel en allemaal niet. En daar valt ook nog heel veel over te vertellen, maar dat gaan we nu niet doen. Want we zijn bezig over elementalen. Dus vandaar, met die elementalen, kan u ook wel begrijpen dat er heel zeer veel wonderen mogelijk zijn. En dat is ook waar de katholieke kerk in feite naar wijst. Al die verschijningen van een wenende Jezus of een Maria die verschijnen. Dus we gaan dus elementalen een indruk geven door middel van onze gedachten. En hoe intensiever we dat doen, hoe meer dat de neiging zal hebben om zich te materialiseren. En hoe meer mensen dat dan doen, hoe krachtiger het nog wordt. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld bij die opwekkerken, ik weet niet of ik het goed zeg, waar men wonderen doet, ja, er ligt een hele hoop volk dat daar aanwezig is en die er hun aandacht op zet. Die kracht, die wordt in feite hoger. En u kan natuurlijk ook begrijpen dat als miljoenen mensen hun aandacht zetten, bijvoorbeeld op de profeet of op Allah, dat dat daadwerkelijk entiteiten zijn die zich in de astrale wereld bevinden. En dat die entiteiten zich in stand willen houden en dat die entiteiten een bepaalde zuigkracht zullen aan de dag leggen, levensenergie, om zich in stand te houden. Dus eigenlijk toch allemaal vrij interessante onderwerpen. In het occultisme is denken het echte actievlak. Wat wij fysiek zien of waarnemen zijn slechts de effecten van denken. En dat staat in Robert Crosby in Antwoorden op Vragen van de Oceaan van Theosofie. We hebben reeds gezegd dat we hebben reeds gezegd dat elementalen oppermachtig zijn op hun gebied. En dat het daarom gevaarlijk is om daar mee te werken. En dat de modus operandi, dat die geheim gehouden wordt. Langs de andere kant hebben we ook gezegd dat wij allemaal elementalen dat deel van ons uitmaken en dat elementalen een deel maken van onze constitutie. Dus dat is een beetje dubbel. Daarom is het misschien wel een goed idee, en daar wil ik dan toch mee half afsluiten, is hoe kunnen we nu op een positieve manier met de elementalen, want er is hier vroeger gezegd, elementalen, het is beter, je weet er zo weinig mogelijk van, want het is veel te gevaarlijk, en dat is waar. Maar er is ook een andere kant. We hebben gezegd dat elementalen tot onze constitutie behoren. Dus hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de elementalen ons van dienst kunnen zijn? Wel, we kunnen dat doen door het goede, het ware en het schone van Plato te beoefenen. Het is eigenlijk heel simpel. In het verleden heb ik lange wandeltochten gemaakt en ik ben dan mensen tegengekomen. En ik ben onder andere mensen tegengekomen die bezig waren met zich te beschermen. Die allerlei formules en allerlei toestanden om zichzelf maar te beschermen. Wel, de beste bescherming is om die elementalen met de goede invloeden, het goede en het ware en het schone, te impregneren, zal ik maar zeggen, zodanig dat zij deel gaan uitmaken van onze constitutie. Het is ook een slecht idee, want er zijn een aantal dingen dat je kan doen om je psychische gevoeligheid te laten toenemen. Die zijn er. Maar het is niet zo'n heel goed idee om dat te doen. Waarom niet? Omdat indien dat je dat dan doet, en indien dat je die richting uitgaat, er onvermijdelijk is dat datgene wat men noemt de wachter op de drempel verschijnt. De wachter op de drempel is de poortwachter tussen de beide werelden. En die wachter op de drempel, het is dus niet zo, Thea had over laatst ook een verhaaltje van een deur die niet mag opengedaan worden, of je kent ook Blauwbaard daar, die zegt van, je mag niet in dat kamertje gaan, want dan zal er iets gebeuren, doe dat vooral niet. En zo zijn er nog verhalen, Zanoni van Bulwer Lytton, dat is identiek hetzelfde. Ja, maar je krijgt alles, maar je doet niet dat. Maar we doen dat, omdat we nieuwsgierig zijn. Wel, wat er dan gebeurd is, het punt is dat eenmaal de deur open is, kan ze niet meer toe. En dat is een probleem. Ik wil eens kijken, ik zal ze dan maar terug toedoen, maar dat gaat niet. Eenmaal dat het gat gemaakt is, is het gat gemaakt en is er geen ontkomen meer aan. En zal er een strijd zijn die onverbiddelijk is, een strijd op leven en dood. Een strijd op leven en dood vindt dan plaats. En dat is misschien juist niet wat je wilt. Dus het is eigenlijk wel een goede zaak om die poort niet te snel te openen. En HPB geeft daar een bepaalde, in haar Stem van de Stilte, geeft zij daar een hint. En zij zegt, doe die poort niet open van zodra dat je nog enkele ondeugden hebt. En we lezen het heel eventjes voor. Ja. De stem, ja, Engels, bladzijde 17, vers 69, en het is een stukje. Er staat: hoed u, opdat je niet een nog bevuilde voet neerzet op de laagste sport der ladder. Wee hem die het waagt één sport met beslijkte voeten te bezoedelen. Het smerige en kleverige slijk zal drogen, taai worden, en dan zijn voeten ter plaatse vastkleven. En als een vogel, gevangen in de lijn van de sluwe vogelaar, zal hij van verdere vooruitgang weerhouden worden. Zijn deugden zullen vorm aannemen. Excuseer, zijn ondeugden zullen vorm aannemen en hem omlaag sleuren. Zijn zonden zullen hun stem verheffen, zoals het lachen en het snikken van de jakhals, nadat de zon ondergaat. Zijn gedachten worden een leger en voeren hem weg als een gekluisterde slaaf. Een verwittiging. Verder, en dan gaan we daar mee stoppen, willen we ook nog zeggen dat, die mogelijkheden, dat astrale zichtsvermogen, heeft dus, of dat ontwikkelen daarvan, van die zintuigen, heeft niet onmiddellijk iets te maken met datgene wat we psychometrie noemen, met andere woorden. U hebt bijvoorbeeld een steen, u houdt die tegen uw voorhoofd en u kan zien wat er allemaal gebeurd is. Het heeft ook niets te maken met bijvoorbeeld het astrale gezichtsvermogen, waarbij dat men voorspellingen kan maken. Dat bedoel ik allemaal niet. Er bestaat een mogelijkheid om een soort astraal kijken tot stand te brengen. Maar er wordt dus in gezegd dat dus eenmaal dat je dat doet, het heeft totaal niks met spiritualiteit te maken. Het is enkel en alleen maar het ontwikkelen van astrale zintuigen. En astrale zintuigen heeft echt niks te maken met spiritualiteit en ook niet met de ontwikkeling van manas. Meer nog, het is zo dat manas in de war zal gebracht worden door datgene wat het ziet en dat het niet kan verklaren. Spiritualiteit heeft eerder te maken met het ontdekken, een beter bewust worden van het zelf. U bewust worden dat het zelf, eigenlijk identiek hetzelfde is als broederschap. Dat is spiritualiteit. Je kan zeggen, ik heb mijn gedachten, dat is het materiële aspect, ik heb mijn bewustzijn, dat is het zielenaspect. Wel, je hebt ook nog de bron van het bewustzijn, dat wat je werkelijk bent. En de bron van je bewustzijn is het geestelijke aspect. En het is dat in feite, dat inzicht, dat zoals de Kuan Yin pledge eigenlijk stelt, is dat we allemaal dat broederschap een feit is in de natuur. En ik denk dat dat de volgende voordracht is. Dat een feit is en dat dieper inzicht daarvan. En dan heb je die formule die je daar ziet van Kuan Yin. Never will I enter into final peace alone, but forever and ever shall I live and strive for the redemption of every creature throughout the world. Dus ik zal nooit in een individuele
bevrijding
gaan en ik zal voor altijd en eeuwig strijden voor de bevrijding van elk wezen. En als u naar de stem van de stilte gaat, en daar sluiten we mee af, dan, want de mensen, die Kuan Yin pledge zegt, dat is toch iets verschrikkelijks. Die Kuan Yin pledge die bevat de formule tot dat eeuwige leven. De Kuan Yin pledge is, zoals in de stem van de stilte staat, het zaad van het eeuwige leven. En dat is iets om over na te denken. En hiermee sluiten we dan het eigenlijk, ga ik het afsluiten. Want er valt nog veel meer over te zeggen. En ik dank u voor uw aandacht. Als u nog wat vragen hebt, ik denk dat we nog 10 minuutjes hebben. Jacqueline.
Ik weet nog altijd niet welk elementaren zijn.
Ja, dat is inderdaad juist. Dat onderwerp van de elementaren wil ik even... Ik zal u het volgende zeggen. Wat is nu het onderscheid tussen een elementaal en een elementaar? Wel, het is zo dat alle elementalen, dat zij ooit mens zullen worden, al of niet in deze maand van anderen. Elementaren zijn al mens geweest. En HPB maakt in feite, er valt veel over te zeggen, drie verschillende onderverdelingen van elementaren. De eerste, zegt zij, er valt zoals gezegd veel over te zeggen, elementaren die zijn de levende doden. Wat wil ze daarmee zeggen? Wil dus zeggen dat mensen die hun engel verloren zijn, waar de zilveren draad doorgeknipt is, dat kunnen heel slimme mensen zijn, dat zijn al de levende doden. Die levende doden die kunnen onder ons zijn, maar die kunnen uiteraard ook in Kamaloka leven. Dat zijn de levende doden. En dat zijn elementaren. Dan spreekt zij over de mensen die spiritueel arm zijn, maar materieel rijk, als tweede klasse. En daarmee bedoelt ze in feite de meeste mensen. Het gros van de mensen valt daaronder. Elementaren zijn dus in feite de schillen van de doden. Dat zijn het in feite. En wat ook nog interessant is om daarover te weten, is dat het geen goede zaak is om te trachten contact erover te hebben met deze schillen. Want het lijkt dat je dan wel contact hebt met die persoon, als je hem kent, want er zijn een heleboel zaken die schillen je zullen weten te vertellen, die niemand anders kan zeggen. Maar dat komt omdat je dus die elementaren, die schillen, kan je eigenlijk bezien als een soort van fonoplaten. Zij worden eigenlijk door elementalen, want de elementalen, die zijn nog aan dat kamalokische lichaam in feite, gehecht, en vandaar dat zij nog een aantal dingen weten. Maar als u daar contact gaat mee opnemen, het is de bedoeling dat dus in Kamaloka het lichaam, dat je het fysieke lichaam heb je verlaten, en het is dat Kamaloka lichaam dat nog moet uitdijnen. Het is de bedoeling dat je dat gerust laat, want als je daar trekt mee te communiceren, dan ga je juist die elementalen stimuleren, waardoor dat die schil langer gaat leven. En dat is niet de bedoeling. Dus elementaren zijn dus mensen die overleden zijn. En in de seance kamers kan daar contact opgenomen worden. Maar meestal is het zo dat er dan ook elementaren aanwezig zijn. En elementaren heb je in twee soorten. Je hebt de zwakke en je hebt de slechte. En meestal zijn het de slechte die er zijn. Je kan het een beetje beschouwen als je naar een seance kamer gaat, dat er een soort octopus is die met zijn armen alle aanwezigen leegzuigt. Dat is eigenlijk de bedoeling ervan. Want de elementaren, die kunnen enkel en alleen maar overleven door middel van de levensenergie, dus de elementalen in feite, de aarde-elementalen, in zich op te nemen van andere elementaren, maar ook van levende mensen. En, dus het is best eigenlijk dan om dat niet te doen. En als we dat daar toch nog iets over zeggen, geeft zij nog een derde klasse, namelijk dat zijn de mensen die op een gewelddadige manier om het leven zijn gekomen. Namelijk door middel van oorlog bijvoorbeeld, door een ongeval, maar ook door zelfmoord. Dus je kan je wel van het eigen fysieke lichaam ontnemen, je kan je niet ontnemen van je astrale lichaam. Dat moet zijn een tijd hebben. Dus in die zin zijn er in feite, maakt zijn onderscheid tussen die drie soorten van elementaren. En er vallen nog dingen over te zeggen. Rita.
Ja, in een korte reactie misschien op wat Julia vroeg. Als we zeggen dat het hoogste wezensdeel van de kosmos in feite de logos is. Mm-hmm. Dan zou je dat misschien de engel van de kosmos kunnen noemen. En als je zegt het hoogste wezensdeel in de mens is de engel, dan zou je misschien kunnen suggereren die engel is een hoger wezensdeel en de elementaal is een lager wezensdeel, tenzij de elementaal zo hoog is dat je dat kunt vergelijken met de engel. Maar in de meeste gevallen is het toch meer een astraal fysiek gegeven in de mens. Hè? Dus daar is denk ik het onderscheid.
Ja. Ik ga de vraag niet herhalen, maar ik ga het toch proberen iets over te zeggen. Je bent begonnen met te zeggen dat je de logos eigenlijk als hoogste wezen, dat je dat in feite kan aanzien als wat een mens is. En dat is in feite, dat is ook zo. Je zou kunnen zeggen dat de mens heeft dus verschillende lichamen en verschillende vaders. En de logos is ook een vader ervan. Je hebt je fysieke vader, je hebt de maanvader, je hebt de zonnevader, je hebt de logos, maar je bent in feite de absoluutheid zelf. Vijf lichamelijke dingen. Je bent het kind van alle vijf. Als je het hebt over de engel, dan zou ik daar de elementale willen uitlaten, maar dan zou ik eerder willen verwijzen naar de zonnepieteris. De zonnepieteris, uw Manasaputra, dat is in feite wordt een beetje... Dat is uw engel, zou u kunnen zeggen. Waarom is dat uw engel? Omdat deze ervoor zorgt dat je zelfbewustzijn hebt. Zonder Manasaputra geen zelfbewustzijn. Je kan een aap zo slim maken dat je wil, maar... Als er geen Manasaputra is, ga je geen zelfbewustzijn hebben. En dat is ook een onderscheid tussen wat ik straks gezegd heb. Je hebt wezens en je hebt entiteiten. Een entiteit zal niet reïncarneren. Je mag er nog zoveel aandacht op zetten dan je wil. Het zijn slechts, als het door middel van een deel van zichzelf, door middel van een chaya is, dat je een reïncarnerend wezen hebt. Dus de elementale... Wat mij betreft, zij zijn ervoor verantwoordelijk dat je de ervaringen bijhoudt. Dat is de essentie van wat zij zijn. Maar er valt veel meer nog over te zeggen, maar je mag eigenlijk elementale zien als... Je hebt een disk, zal ik maar zeggen. Wel, het magnet... In de logos is de disk, zal ik maar zeggen. Maar datgene wat ervoor zorgt dat er magnetisme op de disk blijft, dat zijn de elementalen. In feite zou je kunnen zeggen, ja, wie is de mens? Wij bestaan, eigenlijk bestaan we niet. En dat is een beetje grof om dat te zeggen. Maar je hebt ervaringen. En die ervaringen, die blijven stand. En afhankelijk van de hoogte, de ethica van de ervaringen zullen zij langer blijven bestaan en naar gelang het voertuig van de vader die dat je gekregen hebt hoger is, zal die ervaring daar blijven in bestaan. Heel concreet, op het einde van de Manvantara is het einde van al uw ervaringen, maar we weten dat er niks verloren gaat en dat er in de volgende Manvantara je kan vertrekken. Hoe komt dat? Ja, omdat dat natuurlijk die substantie is van de logos die ervoor zorgt dat datgene wat overeenkomt met dat niveau van die logos, dat zal overgaan naar een volgende manvantara. Alles wat je eet en drinkt wordt opgeslagen in de elementalen van je fysieke lichaam. Eenmaal dat je sterft, dan die kennis, die ervaring gaat bij wijze van spreken verloren. Dus elementalen zijn er, in feite zou je kunnen zien, en nu zeg ik het heel cru misschien, en je hoeft er niet mee akkoord te zijn, maar elementale vormen voor mij de ziel. Dat is wat de ziel eigenlijk is. Je bent nog de lunaire pietris, je bent nog de solaire pietris, je bent nog de logos, je bent nog het absolute, je bent nog je fysieke lichaam, en in beide ben je het wel allemaal, je bent het niet echt. Wat ben je echt? Wel, je bent echt de totaliteit van al je ervaringen, en die worden opgeslagen in de elementale. De elementalen, die behoren tot elk lichaam en tot elk gebied. Zo. 20 na. Ik denk misschien... Tezij dat er nog iets...
De hele middag
naast. Ja. Dan sluiten we daarmee af en dan dank ik u voor uw aandacht.